Een maatschappij waarin iedereen meedoet. Een gezonde, groene en rechtvaardige wereld. Daar willen jij en heel veel andere mensen best iets aan bijdragen. In het klein en in het groot. Dicht bij huis en ver weg. Zo hebben we vorig jaar 349 miljoen euro bij elkaar gebracht. Miljoenen waarmee onze goede doelenpartners de wereld elke dag een beetje beter kunnen maken. Nationale Postcode Loterij. Samen voor een betere wereld.
Vanuit de Tweede Kamer in Den Haag, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Floor Boon. Vandaag, op Prinsjesdag, wordt een miljoenennota gepresenteerd met als verrassend hoofdthema armoedebestrijding. Politiek redacteur Rick Rutte spitte door de begroting en zag dat er op een nieuwe manier naar de economie wordt gekeken. Hoe gaat de overheid zorgen dat niet alleen de staatskas op orde blijft, maar ook de samenleving?
Het is Prinsjesdag, de derde dinsdag van september. De dag dat de miljoenennota, de begroting voor het komende jaar, wordt gepresenteerd. En de dag dat heel Den Haag kijkt naar de koets en de troonrede. Maar ik wil jullie nog even mee terugnemen naar afgelopen vrijdag. Dat is namelijk de dag dat wij in spanning zaten te wachten op de Haagse redactie. Oh nee. Toen kreeg Pim van der Doel, de chef van onze politieke redactie, een telefoontje van een van onze collega's.
Oh, joh, oké.
Ja. Nou, geweldig. Ik ga hem ook.
Nou, dat was de miljoenennota. Die is gelekt, traditiegetrouw. Hoe dat precies gaat, wie dat belletje pleegde, hoe laat het was, daar kan ik allemaal niets over zeggen. Want zo zorgen we ervoor dat onze bronnen beschermen.
Ik heb hem al geopend, dus ik ga hem nu proberen te ontsluiten.
Yes.
Yes.
Ja?
Yes. Yay.
Nou, kort gejuich, maar daarna gaan we dan ook direct aan de slag. Alle tabelletjes doornemen, alles zoveel mogelijk en zo snel mogelijk doorlezen om een beeld te vormen wat er nou eigenlijk in staat.
Ja, dus jij, financieel expert op de politieke redactie, kreeg vrijdag, 4 dagen voor Prinsjesdag, die miljoenennota voor je neus. Wat ga je dan doen? Hoe ga je te werk?
Ja, dat klinkt heel simpel. Ik begin toch bij het voorwoord. Dus eerst de letters en dan de cijfertjes. Dat is toch handig, omdat het geeft meteen een richting van wat wil dit kabinet nou eigenlijk vertellen? Of in dit geval, we hebben een demissionair kabinet door de val van Rutte 4 in de zomer. En dan ben je toch benieuwd wat ze willen achterlaten. Wat voor beeld schetsen ze van de toekomst? Nou, de titel is Begroten voor brede welvaart. En dat maakt mij dan meteen benieuwd. Want dan weet ik in alle hoofdstukken die daarna komen, hey, kijk, dit is de boodschap die ze willen vertellen. Maar klopt dat ook? Wordt dat ook gestaafd door de dingen die ze beloven, die ze aankondigen, door de extra uitgaven die ze gaan doen en de extra inkomsten die ze verwachten?
Wat viel jou het meeste op in eerste instantie?
Ja, het thema, dat merk je heel duidelijk, dat is armoedebestrijding. Dat lijkt ook een beetje op die brede welvaart. Dat lijkt ook op die bestaanszekerheid, waar het in de politiek nu al weken over gaat. En dat lees je dan in zinnen als te veel volwassenen en kinderen in Nederland leven in armoede. Zij kunnen de vaste lasten nauwelijks opbrengen en hebben geen geld over voor een gezonde maaltijd of nieuwe kleren. Nou, dan denk je misschien dat is logisch dat je dat zegt. Maar eigenlijk is dat helemaal niet de meest logische manier om zo'n miljoenennota te beginnen. Als je kijkt naar de afgelopen jaren ging het heel vaak veel meer over middeninkomens. Het ging over een positief verhaal dat de meeste Nederlanders er goed voor stonden. En er komt nog iets bij en dat is dat het een vrij onzekere periode is, economisch. Ook dat staat in het voorwoord. Het is een turbulente tijd. Met de oorlog in Oekraïne, met een energiecrisis. We hebben ook niet zo heel lang geleden nog een pandemie achter de rug gehad. Nou voel je dan soms aankomen in de begroting en dus ook in zo'n miljoenennota dat het kabinet dan een beetje bang wordt en misschien wel gaat bezuinigen, de kaasschaaf of zelfs de hakbijl erbij pakt om te gaan bezuinigen. Om de staatskas weer op orde te brengen, zo heet dat dan. En eigenlijk las ik dat dit keer niet. In plaats daarvan dacht ik, hey, ze zijn niet bezig om de economie meteen op orde te brengen. Het lijkt wel alsof ze het veel belangrijker vinden om de samenleving op orde te brengen.
Ja, dus Armoedebestrijding, zeg jij, is het meest opvallende thema. Hè, het meest leidende thema uit die miljoenennota. Van Prinsjesdag en van miljoenennota herinner ik me vooral het woord koopkracht en koopkrachtplaatjes. Maar ja, er is dus een verandering gaande.
Ja, en eigenlijk is het ook een afschuwelijke discussie hoor over die koopkrachtplaatjes. Want wat gebeurt er dan? Ergens in augustus krijg je economische voorspellingen voor het jaar daarna. Die komen van het Centraal Planbureau en die zeggen, nou, als er nou niks door het kabinet nu extra gedaan wordt, als alles gewoon op zijn oude gangetje doorgaat, dan hebben wij hier berekend hoe doorsnee gezinnen in Nederland er straks voor staan. En dan gaat het kabinet gaat sleutelen. De coalitie en het kabinet gaan dan samen kijken hoe ze al die groepen er een beetje op vooruit kunnen kijken. Echt gepietenpeuter met een liniaal en een passer. En dan kunnen ze op Prinsjesdag heel trots zeggen, nou, kijk eens wat wij in deze miljoenennota hebben gedaan. Die groep gaat er toch 1% meer op vooruit. Die groep gaat er 0,2% meer op vooruit. Wat is nou super interessant in deze miljoenennota, is dat er heel veel aandacht is voor de armoedecijfers. Eigenlijk voor één heel concreet getal. Dat het Centraal Planbureau, die kijkt nog steeds naar die koopkracht. Maar die zegt nu ook, hey, hoeveel mensen komen er, als er niks verandert, volgend jaar onder de armoedegrens terecht? Nou, dat is ineens enorm gaan leven als het nieuwe cijfer. Dat cijfer kwam vorige maand uit. En wat bleek, dat cijfer zou stijgen naar bijna 1 miljoen Nederlanders. 5,7% van de bevolking. En onder kinderen zou die armoede zelfs nog wat hoger uitpakken. Nou, daar heeft het kabinet op gereageerd. Ook al is het kabinet demissionair. Iedereen, ook de Tweede Kamer, vond, dit is echt iets waar je wat aan moet doen. En dus is er een armoedepakket gekomen van 2 miljard euro. Dat was voor Prinsjesdag al uitgelekt toen ze dat besloten hadden eind augustus. Nu hebben we dus precies kunnen zien hoe dat eruit ziet. En zien we ook het gevolg daarvan. Dat staat namelijk ook in die miljoenennota. Namelijk dat 4,8% van de Nederlanders onder de armoedegrens zit.
En hoe wil het demissionaire kabinet dit nu concreet gaan aanpakken?
Dat doen ze vooral via de toeslagen. Daar gaat het grootste deel van die 2 miljard heen. Namelijk naar een verhoging van het kindgebonden budget. Daar gaat 1,1 miljard euro heen. En dan gaat er ook nog eens 700 miljoen euro extra naar de huurtoeslag. Dat klinkt misschien een beetje gek, want het hele toeslagsysteem is precies natuurlijk waar de afgelopen jaren in Den Haag iedereen helemaal klaar mee was. Het is het systeem wat tot het toeslagenschandaal mede heeft geleid. Maar het is ook een systeem wat ook voor heel veel andere mensen gewoon voor een hoop gedoe en problemen heeft gezorgd. Nou, dat systeem is eigenlijk zo verfoeid en gehaat dat de meeste partijen zeggen, we willen daar uiteindelijk vanaf. Waarom gebruiken ze dan toch precies dat systeem nu om mensen te helpen? Nou, dat is omdat het ook de beste manier is om veel mensen te bereiken die tegen het randje aanzitten. En als de economie er dan onzeker uitziet, ook de mensen die als eerste over het randje kunnen vallen. We weten bijvoorbeeld dat veel van de mensen die daar in die zone zitten, in die schemer, die gevarenzone, dat dat mensen zijn die vaak kinderen hebben, veel kinderen hebben. Dat is een soort voorspellende factor van armoede. En ook vaak mensen die in een huurhuis zitten. Dus als je dat kindgebonden budget verhoogt en je verhoogt de huurtoeslag, dan heb je niet precies de mensen te pakken die erop achteruit zijn gegaan. Maar je hebt wel in grote lijnen de groepen voor wie het meest die armoede in beeld draagt te komen. En die kun je dan net even over het randje tillen en toch helpen.
En wat vertelt het jou nu? Hè, dat je nu kunt zien dat het kabinet in deze miljoenennota zoveel nadruk op armoedebestrijding legt?
Ja, het is volgens mij wel echt meer dan alleen dat het CPB dat cijfer nu is gaan verzamelen. Het komt ook op een moment dat iedereen eigenlijk is gaan omkijken naar deze thematiek. En dat is niet alleen iets van dit jaar. Je hoort nu heel erg dat woord bestaanszekerheid in allerlei campagnes. Maar je ziet dat al een paar jaar veranderen. Ik kijk trouwens nog even terug in de miljoenennota van vorig jaar. Daar staat ook al het woord bestaanszekerheid 2 keer volgens mij zelfs in het voorwoord. Dus ook het kabinet was daar toen al wel achter. En om dat te verklaren moet je kijken naar wat er niet alleen in de politiek, maar in de hele maatschappij de afgelopen jaren zich heeft voltrokken. Een pandemie, de oorlog in Oekraïne, de energiecrisis, inflatie. We hebben een economie die eigenlijk nog best behoorlijk draait als je al die dingen bij elkaar optelt. Maar het is wel een economie en een maatschappij die heel onzeker is geworden. En dat is niet alleen zo voor die groepen die al langer onder de armoedegrens zaten, maar dat is eigenlijk ineens iets dat voor heel veel mensen heel tastbaar is geworden. Als jij een restaurant had dat geweldig liep, maar de pandemie kwam langs, dan kon het zo zijn dat je ineens al je inkomsten kwijt was. Als je een koophuis had, dat is normaal een indicator dat het best oké gaat. Dat je iets van stabiliteit hebt in je financiën. Dat je vermogen kunt opbouwen. Maar ja, het kon zo dat je wel een heel slecht geïsoleerde woning had. En dat je tijdens de energiecrisis ineens zag hoe de energierekening omhoog schoot. Dus voor veel meer mensen, ook mensen met een midden- of een hoger inkomen, is ineens duidelijk geworden wat het betekent om onzeker te zijn. En niet zeker te weten hoe je portemonnee er komende maand en komend jaar uitziet. Nou, dat is de eerste les geweest van de afgelopen jaren. En er is nog een les geweest. Dat is dat de overheid daar ook iets aan kan doen. Want dat hebben we ook gezien. Dat is dat elke keer dat de afgelopen jaren het helemaal misdreigde te gaan voor heel veel mensen. Dat de overheid er stond. En dat de overheid een energieprijsplafond ontwierp. Of dat de overheid zei, nou, ondernemers, werknemers die in de problemen komen, wij gaan jullie stutten. En dat is de tweede les van, wacht eens even, dit werkt. We hebben deze mensen kunnen helpen. Dat brengt de economie niet direct in gevaar. Het is een wonder als je bekijkt hoeveel geld er de afgelopen jaren is gestoken in het overeind houden van de economie, het draaiend houden van de samenleving. De staatsschuld is niet door het dak gegaan, die is zelfs gedaald. Dus dat heeft ook wel mensen gesterkt. Van wacht eens even, wij kunnen er zijn voor mensen. En onze eerste reactie op zo'n onzeker moment hoeft niet meteen te zijn om de economie te gaan redden en de staatskas te redden door te bezuinigen. Misschien is het veel belangrijker dat onze allereerste prioriteit is, hoe zorgen we nou dat we die mensen kunnen stutten en dat we die overeind kunnen houden? En dat zie je dus eigenlijk ook terug in deze miljoenennota. Het is turbulente tijd, maar dat is juist de reden om er te gaan staan voor de groepen die misschien wel buiten de boot gaan vallen.
Ja, het is interessant wat je dat zegt eigenlijk, dat het ook een soort omslag in het economisch denken is binnen het kabinet. Tegelijkertijd hoor je nu, je hoort het overal, hè?
Ja, eigenlijk zie je het doorcijpelen in alle partijprogramma's onder de noemer bestaanszekerheid.
Bestaanszekerheid is het helemaal in Den Haag zo, want elke partij die schermt ermee.
We zitten in de grootste bestaanszekerheidscrisis sinds 1945.
Ik ben niet voor niks over bestaanszekerheid begonnen.
Dan kunnen we ervoor zorgen dat we de bestaanszekerheid voor iedereen in Nederland op orde brengen.
Maar bestaanszekerheid is vanaf nu een VVD-thema.
Ja, natuurlijk.
Nou ja, en je merkt dus al dat het niet helemaal een nieuw begrip is. Dat het dus vorig jaar al in die miljoenennota stond. Het staat ook al sinds 1983 in de grondwet. Het is in de politiek al veel langer een begrip dat op en neer gaat, dat af en toe terugkomt. Maar het is nu eigenlijk voor iedereen het vatbare begrip geworden om iets te vatten dat niet alleen gaat om, we willen zorgen dat je genoeg geld verdient, maar ook dat je bestand bent tegen een enorme swing in de energieprijzen of tegen een plotse klap die eigenlijk niemand had zien aankomen.
Ja, want wat is dat dan precies? Hè? Hoe wordt dat woord bestaanszekerheid gedefinieerd?
Ja, dat zul je merken is ook iets dat alle partijen op een andere manier definiëren. Maar wat er wel bij alle partijen in terugkomt is dat het breder is dan alleen wat zit er in je portemonnee. Dat het gaat om een ondergrens in je bestaan waarbij iedereen zegt, nou, we vinden dat je tenminste dit moet kunnen doen om een waardig bestaan te leiden. En dat gaat er dan natuurlijk om dat je een dak boven je hoofd kunt hebben en kunt eten. Maar eigenlijk het liefst ook wel dat je een keer een cadeautje kunt meebrengen. Of je kinderen op schoolreis kunt sturen en ook nieuwe kleren kunt kopen.
En hoe kijken al die verschillende politieke partijen naar? Wat zijn die verschillende manieren waarop bestaanszekerheid wordt uitgelegd?
Ja, nou om te beginnen, de trend is wel echt dat iedereen er naar kijkt. Dus om een voorbeeld te nemen, de VVD is er voorstander van om het minimumloon omhoog te gooien. Ze zeggen daar wel, we vinden ook dat werk moet lonen. En dat betekent bijvoorbeeld dat ze in het VVD-programma niet willen dat de uitkeringen even hard meestijgen. Nou, kijk je dan naar andere partijen zoals GroenLinks en PvdA en ook de ChristenUnie, die willen dat ook verhogen. Die willen het eigenlijk wat breder aanpakken. De ChristenUnie heeft ook heel erg een verhaal over rust in het huishoudboekje, dat die stabiliteit belangrijk is. Neem dan Pieter Omtzigt met Nieuw Sociaal Contract. Die richt zich op wonen en woonzekerheid. Dat zekerheid ook is dat je niet na een jaar uit je huurhuis kunt worden geschopt. En dan kun je er ook nog naar kijken, zoals bijvoorbeeld de BBB dat heel erg doet. Dat die bestaanszekerheid ook een essentieel ingrediënt is voor het gemeenschapsdenken, wat bij die partij heel erg duidelijk is. Als je wil dat mensen er kunnen zijn voor het buurthuis, de buurtvereniging of de schutterij, dan moeten ze niet elke maand bezig zijn met welke toeslag ze nu weer moeten wijzigen. Hoe ze nu weer van baan naar baan moeten op en neer. Dan wil je ze ook op die manier een bepaalde zekerheid geven. Dus ja, voor al deze partijen kun je dat idee bestaanszekerheid dus op heel veel verschillende begrippen toepassen.
Ja, Rick, je hebt het nu over de verschillende politieke partijen en hun programma's. Die gaan nu spelen in aanloop naar de verkiezingen. Maar deze miljoenennota die is nog opgesteld door dit demissionaire kabinet. Ja, wat betekent dat nou eigenlijk? Hoe moeten we die miljoenennota op waarde schatten? Hoe lang is die houdbaar?
Nou, dat is een beetje dubbel, want Aan de ene kant, behalve dat grote pakket voor armoede, staat er niet heel veel nieuws in. Het is vooral het vervolg van al eerder bedachte plannen. Er is bewust niets nieuws bijgezet, omdat het kabinet ook zegt dat is aan een volgend kabinet. Dus daarvoor zul je echt moeten wachten tot er een volgend kabinet zit. Dat zou na de verkiezingen in november best nog wel even kunnen duren. En toch kan het ook dat er heel snel al wat gaat veranderen. Want deze week is het na Prinsjesdag ook tijd voor de algemene politieke beschouwingen. Het hoogtepunt eigenlijk van het politieke jaar. Daarin geven alle partijen hun kijk op de miljoenennota. Ze vertellen de regering hoe het volgens hen echt zit. En ze kunnen voorstellen indienen om die begroting te wijzigen. Nou, je kunt je voorstellen met verkiezingen op komst dat dit voor allerlei partijen een ideaal moment is om de campagne af te trappen. En voorstellen te doen. Want het kabinet is dan wel demissionair. Maar als ergens een kamermeerderheid voor is, dan kan dat gewoon worden uitgevoerd. Dus wat zoeken partijen nu massaal? Die zijn bezig met plannetjes. Die zoeken naar meerderheden. Of die willen ook gewoon laten zien waar ze voor staan. Ik zag nu al langskomen dat D66 wil iets doen aan de kinderopvangtoeslag. Die willen ze verhogen om ook middeninkomens tegemoet te komen. Ik zag dat ze GroenLinks en PvdA willen een pakket om het minimumloon alvast te verhogen.
Zijn die veranderingen, behalve dat het een mooie campagne-aftrap is, ook plannen die misschien wel zullen worden uitgevoerd?
Ja, dat zou zomaar kunnen. Want partijen, voor een deel zullen ze dit doen om te zeggen, kijk eens waar wij voor staan. Maar bedenk ook wat voor dynamiek dat in de campagne kan gaan geven. Als partijen over een paar maanden bijvoorbeeld kunnen zeggen, nou, meneer Omtzigt, u bent voor een verhoging van het minimumloon. Maar toen we daar tijdens de algemene politieke beschouwing over konden stemmen, was u tegen. Stel bijvoorbeeld, Dylan Jezielgus van de VVD zou een voorstel kunnen doen om iets te doen aan de hoge benzineprijzen. Nou, als partijen daar tegen stemmen, kan ze daar tijdens de campagne aan herinneren. Maar je merkt eigenlijk aan dit verhaal al dat die verkiezingscampagne, die gaat heel aanwezig zijn in de debatten die we deze week te zien krijgen. En tegelijkertijd staat er wel iets op het spel. Want als je wil, kun je nog steeds met miljarden schuiven. Of dat nou is voor een minimumloon, of dat nou is voor meer geld voor het OV, een hogere dividendbelasting voor bedrijven. Dat zijn allemaal wel hele concrete plannen. En als je er deze week een meerderheid voor hebt, of dat nou voor de campagne is of niet, ja, dan is dat straks wel gewoon gelukt.
En ja, vandaag is het dus Prinsjesdag. Hè? Ik bedoel, we zien de hoeden die Kamerleden op hebben. De koning gaat met de koets. Er komt een troonrede aan. Hè? Het is ook een traditionele dag, vol met symboliek. Waar ga jij vandaag op letten?
Ik ben heel benieuwd naar de troonrede. Het zou best wel eens de laatste troonrede kunnen worden die door Mark Rutte geschreven is. Hij wordt natuurlijk wel uitgesproken door de koning, maar de premier, die heeft de tekst daarvan geschreven. En daar zit soms ook best wel een interessante hint in van wat er komen gaat. Het woord participatiesamenleving zat ooit in de troonrede. En dat werd een heel leidend principe in de kabinetten van Mark Rutte. Het zou best kunnen dat, bijna als een soort afscheidstournee en een blik vooruit, er nu weer zoiets in de troonrede komt. En misschien dat wel eens iets over die brede welvaart en bestaanszekerheid zou kunnen worden.
We gaan het horen vandaag. Dankjewel, Rick.
Dank je, Floor.
Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Nina van Hattem, Iris Verhulsdonk en Miesje van Waterschoot. Coördinatie, Henk Ruighok van der Werven. Dit was Vandaag. Morgen weer.